Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee De Groot uit Ede zal voorgaan. De rommelmarkt die gisteren werd gehouden, heeft het mooie bedrag van €9.200 opgebracht. En ieder die hieraan heeft meegewerkt, hartelijk dank. Ter voorbereiding op deze dienst willen we gaan zingen uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Het tweede vers van Psalm 36 zingen we met elkaar. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
We zullen stil zijn voor God. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Deze mooie zondag mogen we de lof van God bezingen. Schepper van alle mooie dingen, ook in de natuur, in de schepping. We willen God prijzen met Psalm 81. Psalm 81, het 11e en het 12e vers. Het 12e vers is ook erg bekend, denk ik, voor de kinderen. Opent uw mond, hij is van mij vrijmoedig. op mijn trouw verbond. Jong geleerd, oud gedaan ook, hè. Psalm 81, vers 11 en 12. We lezen zondagsmorgens vaak uit de wet van God. En dan kun je je afvragen, waarom doen we dat? De wet, jongens en meisjes, is een soort spiegel. Ik weet niet of jullie vanmorgen nog even voor de spiegel hebben gestaan. Denk het wel, hè? Dan kijk je even of alles een beetje netjes zit. En nou is de wet, dat is niet de buitenkant alleen maar vooral de binnenkant. En dan, ja, van binnen in de mens zit heel wat voor God niet kan bestaan. Paulus zegt, door de wet is de kennis van de zonde. Daarom lezen we de wet. Dat we ook eerlijk onze zonde belijden. En dat willen we dan ook daarna zingen. Kijk, dan hebben we een mooi vers, wat u altijd uit toonhoogte zingt. Heer, ik kom tot u. Vergeef mijn zonde nu. En reinig mijn hart. Dat hebben we ook nodig. En dan ook het derde. 1, 2, 3 en 4. Zie mij voor u staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan. Van u wil ik zijn. Daar gaat het om. We zullen lezen. Toen sprak God, niet een mens, niet een dominee, toen sprak God al deze woorden. Ik ben die ik ben de Heere uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis bevrijd geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken en geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult u voor die afgoden niet neerbuigen, u zult ze niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van degenen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam zomaar klakkeloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u heiligt. 6 dagen moogt u arbeiden, al je werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon of uw dochter, uw slaaf of slavin, uw vee of vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer je vader en je moeder, als je ze nog mag hebben. Als ze gestorven zijn, dan kun je ze toch nog wel eren door positief over ze te spreken. Moet je zo verdenken. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. Zult niet doden, ook niet dodelijk kwetsen. Zult niet echt breken, vormen van ontrouw, onreinheid. Zult niet stelen, zult niet roddelen, geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Zult niet begeren het huis van de naaste, zult niet begeren de vrouw van de naaste, zijn slaaf, slavin, zijn rund, zijn ezel of iets dat van de ander is. En de Heere Jezus zei, u zult lief hebben. De Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste, het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben. Als u zelf aan deze 2 geboden hangt, heel de wet en de profeten. Amen. gaan zo uit de Bijbel lezen, maar we willen eerst bidden om de hulp en de verlichting met de Heilige Geest. Heren, we danken uw naam dat we in de kerk mogen zijn. Het weer zondag is. Dat het zo'n mooie zondag is. Dat buiten alles spreekt van uw goedheid. En van het nieuwe leven dat uitbot en uitbundig in bloei staat. We danken u dat wij van u mogen zingen. Heren, dat is altijd zo belangrijk. Ook voor de kinderen. Eenvoudige vers. Open je mond. Eis van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond. Want al wat jou ontbreekt, dat schenk ik zo je het smeekt. Mild en overvloedig. Wat zit daar veel in? Daar zit alles in. En dat hebben we allemaal nodig weer. Ook vanmorgen. Heren, we zijn stil voor u. We belijden onze zonden, ook in dat lied dat we net zongen. Want u kent onze gedachten. Kent onze woorden. Kent onze daden. U vraagt van ons dat we u lief hebben met heel ons hart, maar als we eerlijk zijn, komt het soms niet verder dan de helft of nog minder. Onze naasten als onszelf, dat valt ook niet zo mee. Op school misschien, de afgelopen week, toch zo egoïstisch waren, op onszelf gericht en niet zo op onze naasten. We laten de naaste nog alles links of rechts liggen. Heer, is altijd veel om te belijden voor u als we eerlijk zijn. Als we eerlijk zijn. Dan komen we tot u zondig en onrein, maar u weet daar raad mee. Net zoals met Naaman de Syriër die 7 keer met zijn onreinheid, met zijn melaatsheid in de Jordaan onderging en weer rein bovenkwam. Zo kan het ook voor ons, door het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. En daar pleiten we op vanmorgen. Dat vanmorgen weer voor ons mag opengaan, dat wonder, o God, van uw ontferming en van uw eeuwige liefde. O, wat hebben we het nodig? We kunnen zo ver afgedwaald zijn. We kunnen zo vastzitten in deze wereld, met al zijn vragen en problemen, zeker. Maar wilt u ons hart toch ook vooral bij u betrekken, o God, naar u toe trekken? Want de wereld gaat voorbij en al haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. En dat hebben we nodig, ook deze morgen. Zegen de kinderen, straks ook in de kinderdienst met degene die daar vertellen, zegen de ouderen, zegen ons allemaal, degene die meeluisteren, nu of straks. Heren, laat er iets van deze dienst mogen uitgaan. Iets wat zingt in ons hart, wat binnenkomt bij ons. En wat we echt als uw boodschap mogen ontvangen. We bidden u dat we mogen zien dat het offer van de Heer Jezus genoeg is. Voor al onze zonden. En dat er voor u niets onmogelijk is, ook vanmorgen niet. Zegen alle kerken hier in Ochten. Zegen uw volk in Nederland. Zegen uw volk op deze wereld. Vooral degenen die om het geloof moeten lijden. En gemarteld worden. En geperst worden om u af te zweren. Heere, geef ze volharding. En ook aan ons, om het vol te houden. Ook in deze atheïstische tijd. Om het vol te houden. Dat u de eeuwige en de volkomen zaligmaker bent. Neem ons onder uw hoede. Zegen de verkondiging onder Israël. Waar het begonnen is. maar ook in alle landen. Verheerlijk uw naam. Zegen ons als we de Bijbel gaan lezen. Het woord mogen openen. Misschien is het bekend, maar dat het toch weer nieuw mag zijn. Want het is altijd weer nieuw. Als u erin meekomt met de Heilige Geest. Zegen de organist, de kerkenraad, ons allemaal samen. Allen die taken hebben in deze dienst. Laat het een goede zondag zijn. Tot eer van uw grote naam. Want daar gaat het om. Dat u mag worden geprezen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We lezen uit Johannes 15. Johannes 16. Johannes 16, Evangelie van Johannes. We zullen het lezen. U kunt meelezen, u kunt meeluisteren. Dit heb ik tot u gesproken, zegt de Heer Jezus. Dit, dat is dus het voorgaande. Johannes 15 over de wijnstok en de ranken en andere dingen. Opdat u niet struikelt. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. Deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en mij ook niet. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat ik ze u gezegd heb. Maar deze dingen heb ik u vanaf het begin niet gezegd, omdat ik bij u was. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. Dan lezen we de tekst, vers 8 tot 11 vooral. En als die gekomen is, zal die de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn Vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Lees ik nog even door. Nog veel dingen heb ik u te zeggen, maar u kunt ze nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want hij zal niet vanuit zichzelf spreken. Maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Tot zover de lezing van de schrift voor deze morgen. En de tekst is dus vooral vers 8 tot 11. Over de Heilige Geest is nog na Pinksteren. Dus dan gaat het over de Heilige Geest. Belangrijk thema. Kinderen gaan zo naar de kindernevendienst. Hopen dat ze daar ook een goede ontmoeting hebben deze morgen. Alle kleine kinderen, jonge kinderen. Fijn dat ze ook vanmorgen er zijn. Ja, kinderen kun je altijd van leren, hè? We hebben een kleinkindje dat zei, dat is misschien wel aardig om te vertellen. Die woont in Reewijk. Job heet die. Misschien is er nog iemand Job in de kerk. Die heette Job, heet Job. En ik mocht pas in Reewijk voorgaan. En Job was vier jaar. Maar ging toch naar de kerk toe. Want opa, die zou voorgaan in de dienst. En toen na de dienst, toen zegt die opa, mag ik u wat vragen? Ik zeg, ja, natuurlijk. En toen vroeg hij aan me, bent u nou opa en dominee? Ja, dat is mijn opa, dacht hij. En hij is ook dominee. Dat zijn twee zware taken. Mooi, hè? Hoe een kind dat... In het hoofdje van een kind zie je dan denken van, hoe kan dat nou? Het is mijn opa. En hij is ook nog dominee. Dit zomaar even ter illustratie. Ik hoop dat de kinderen vanmorgen veel mogen leren. Wij zingen Psalm 119, vers 3 en 9 over de Heilige Geest. Psalm 119, vers 3... En 9. We luisteren naar de verkondiging en straks zingen wij op toonhoogte 154. Ik heb de vaste grond gevonden. 154. Overtuiging. Dat is wel een kernwoord wat hier staat in onze tekst. Overtuiging. Uit dat woord klinkt iets van zekerheid. Je hebt wel eens dat iemand zegt, ik ben een overtuigd. Nou, pacifist of socialist of communist. Dat betekent dan dat iemand voor 100% staat achter het programma van zijn partij. We zeggen dan wel eens, hij gaat ervoor. Geen twijfel mogelijk. Overtuiging bij jongeren is er wel eens de vraag of iets goed of fout is. Of iets wel of niet kan. Maar dan zegt soms een van de twee, ik ben er heilig van overtuigd dat het goed is. Dat het de juiste keuze is. En dan is natuurlijk de vraag, waar baseer je je overtuiging op? Op je eigen gevoel? Of is er een objectieve instantie die je leidt? Dan kom ik bij het geloof. Bij de Heere God en bij de Bijbel. En dan zeggen we wel eens een keer, hij of zij is een overtuigd christen. Niet zo half, weet u wel, zo 50%, maar 100%. Hij is overtuigd van de waarheid van het woord van God. Ik moest denken aan een professor. En die professor die was dominee in Amsterdam, dominee Jonker, jaren geleden. En die dominee die wilde een dissertatie schrijven, een proefschrift. Over Heidegger, over de existentiefilosofie. En dan moest hij zaterdagavonds les nemen van een hoogleraar, een privéles. Maar die hoogleraar was atheïst. En hij zei, professor Jonker, ja, zaterdagavond hoorde ik zoveel atheïstische gedachten, dat ik soms wel eens even twijfelde. Maar als ik dan zondags in Amsterdam weer mijn beurt had om voor te gaan, en ik las weer, zo zei hij dat, uit het grote boek, uit de Kanselbijbel, dan was ik innerlijk weer zo overtuigd van de waarheid van het woord van God, dat alle twijfel gelukkig weg was. Overtuigd. Dat is actueel, gemeente. Actueel, jongens en meisjes. Veel mensen vandaag zijn agnost. Agnost, dat wil zeggen, je weet het niet. Het zou kunnen, het zou ook niet kunnen. Mensen die het gewoon niet weten. Atheïsten zijn natuurlijk nog een stap verder. Die zeggen, ja, maar er is geen God. Al het geloof is projectie. Het is verbeelding. Inbeelding van de mens. Maar dan toch, gemeente, overtuiging. Daar gaat het vanmorgen over. Overbuiging kun je zeggen. Maar ook overtuiging. En daarom gaat het over de Heilige Geest. Want wat wij niet kunnen, dat kan de Heilige Geest wel. Heilige Geest, waarom gaat het nu vanmorgen over dit thema? Wel, ik zei al, het is een actueel thema. Het is natuurlijk ook zo na Pinksteren. Je kunt ook voor Pinksteren over preken, maar na Pinksteren kan het ook. Over de Heilige Geest. In Johannes 14 tot 17 staan daar heel veel belangrijke noties in. Ik mocht in 2010 lesgeven in Peru, 6 weken lang, met de dominees en met de studenten. En toen hebben we ook heel Johannes 14 tot 17 behandeld. Al die prachtige pericopen waar de Heer Jezus zulke belangrijke dingen zegt. En ook over de Heilige Geest. Heilige Geest. Gemeente, mijn moeder, toen ze nog leefde, die zei nogal eens, je moet altijd bidden om de levendmakende geest. Want zonder de levendmakende geest, dan is niks. Ik ben dat eigenlijk nooit vergeten. En ik herinner me iemand als professor Velema, die zei wel eens, God is niet alleen mijn vader. De Heer Jezus is niet alleen mijn verlosser. Maar de Heilige Geest is ook mijn Heilige Geest. Deze man had iets speciaals met de Heilige Geest als persoonlijke leidsman van hem. Mijn Heilige Geest, die ik aanbid en die ik prijs. Mooi is dat, gemeente. Iemand als Calvijn wordt genoemd de theoloog van de Heilige Geest. En ik herinner me een huisbezoek in Ede bij een mevrouw toen ik zo eens vroeg, wat vindt u de mooiste psalm? Ik vraag dat wel eens aan iemand. Toen zei ze ogenblikkelijk, och schonkt gij mij de hulp van uw geest. Die psalm en dat gebed was voor haar heel belangrijk. Zo komen we, gemeente, dichter bij Johannes 14 tot 17. Dat zijn de afscheidsredenen van de Heer Jezus. En bij een afscheid vragen we wel eens, heeft hij nog wat gezegd? Nou, de Heer Jezus heeft heel wat gezegd bij zijn afscheid. En gelukkig Johannes als enige heeft het opgetekend. Het staat niet in Matthäus of Marcus of Lucas, maar wel in Johannes. De Heer Jezus heeft gesproken in deze stukken over het vaderhuis met de vele woningen. Hij heeft gesproken over de haat van de wereld, tegenstand. Hij heeft gesproken over de onderlinge liefde, dat het belangrijk is om elkaar lief te hebben. Maar hij heeft ook gesproken over de Heilige Geest. De parakletos in het Grieks, de parakleet. De trooster. Parakleet betekent letterlijk erbij geroepen, parakalio. Iemand die je erbij roept, iemand die je nodig hebt, want anders roep je iemand niet erbij. De Heilige Geest wil altijd aangeroepen, ingeroepen worden. Parakleet wordt ook vertaald met voorspraak, of met advocaat, of met leidsman, of raadsman. De Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling vertalen met trooster, kan ook. Iemand die je troost, iemand die je leidt, iemand die je nodig hebt als je verdriet hebt en het zelf niet aan kunt. Parakletos is ook plaatsvervanger, die de lege plaats inneemt. De Heer Jezus die gaat weg, zegt hij hier. Er komt een vacature, maar de Heilige Geest zal die lege plaats opvullen. Dat is ook bijzonder, gemeente, want ja, je kunt je wel leeg voelen, kunt je wel eens arm voelen van binnen. Je kunt wel eens denken, waar is het allemaal gebleven, het staat zo ver van me vandaan. Nou, dan moet je de Heilige Geest erbij roepen. Je moet hem aanroepen dat hij afdaalt in de diepte van je hart en dat de leegte verdwijnt. De parakleet. 4 keer gaat het in dit gedeelte, de meeste van u kennen de Bijbel misschien heel goed, 4 keer over de Heilige Geest. In hoofdstuk 14, Johannes 14, vers 16. Ik zal u een andere trooster geven, een andere parakleet. Johannes 14, vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, als die komen zal. Hoofdstuk 15, vers 26. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal. En dan ook in ons hoofdstuk 16. Dus in elk hoofdstuk komt de trooster voor. Hoofdstuk 16, vers 7. Als ik wegga, zal de trooster tot u komen. Steeds gaat het over de trooster. Dat is belangrijk, gemeente, de trooster. In vers 5, hier net voor, om nog even de context aan te roeren. In vers 5 zegt de Heer Jezus, u vraagt niet, waar gaat gij heen? In vers 6 zegt hij, omdat ik wegga, heeft de droefheid je hart vervuld. Je bent nou wel bedroefd en verdrietig. Maar in vers 7 zegt hij heel pastoraal, en dat komt in vers 14 ook weer door, weer voor, hier verder in vers 12 en 13, maar ook in vers 7, het is beter dat ik wegga. Dat is beter, ik zeg de waarheid, het is nuttig voor jullie dat ik wegga. Als ik niet wegga, kan de trooster tot u niet komen. Dus daarom is het toch beter dat de trooster zal komen. En als die zal gekomen zijn, dan zal die de wereld overtuigen, dat is de tekst dus, van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Overtuigen, dat is het woord gemeente waar ik vanmorgen mee begon. Overtuigen, we zeggen wel eens, dat is het overtuigende werk van de Heilige Geest. Overtuigen is natuurlijk best moeilijk, hè? Ik denk dat wij tegen onze kinderen of tegen de buren wel kunnen getuigen, maar overtuigen, dat is moeilijk. Kan ik iemand wel echt overtuigen van het christelijk geloof? Dat is niet makkelijk. We kunnen proberen, gemeente, vandaag aan de dag hebben we de zogenaamde apologetiek. Dat betekent de verdediging van het christelijk geloof. Op de Alpha-cursus en andere cursussen wordt dat ook nog erg naar voren gebracht. Ja, dat het christelijk geloof toch best aannemelijk is. Er zijn allerlei historische argumenten. En waarom zouden mensen dat geloof nou niet aannemen? Het is toch voor de hand liggend eigenlijk. Maar we voelen wel, hoe je het ook probeert in onze cultuur, zeker in een grote stad, daar schiet vaak je woorden tekort. We redden dat niet. In onze cultuur houden heel veel mensen de boot af en die zeggen, ja nou, dat is fijn voor jou dan. Maar ik geloof dat gewoon niet. En wat moet je dan als evangelisatiecommissie? Wel, gemeente, dat doet de Heilige Geest. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. De geest zal overtuigen. In het Grieks staat daar het woordje elenko. En in de theologische opleiding is dat ook een bepaald vak. Elenchtiek. Overtuigen. Dat je ja innerlijk, ook u en ik en jij, innerlijk overtuigd raken. Dat onze tegenargumenten verdwijnen, onze twijfel en ons verzet. En dat je innerlijk overtuigd raakt. Dat doet de geest. En wie wordt er dan overtuigd? Nou, die zal de wereld overtuigen. De wereld. Dus niet alleen Israël, het Joodse volk. Maar ook daarbuiten de grenzen. Ook de heidenen, de volkeren, de wereld. Gemeente, de wereld is heel, heel ruim natuurlijk, de wereld. Hè? Wordt niemand uitgesloten eigenlijk. Hier net voor, in hoofdstuk 15, vers 18 staat, de wereld die zal u haten. De wereld die moet er niks van hebben. De wereld die wil eigenlijk helemaal niets. Die zit niet verlegen om het evangelie. En toch, gemeente, de wereld die zal worden overtuigd. Ook de wereld, laat ik maar zeggen, in je eigen hart. Hè? Want ons eigen hart is soms ook nogal vol met de wereld. Laat maar eerlijk zijn. We kunnen zo wereld zijn in ons denken, in ons handelen, materialistisch, egoïstisch, werelds. Maar de wereld wordt overtuigd. Nou, waarvan? Van drie dingen. Van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Eerst van zonde. Wat is zonde? Wat is zonde, jongens en meisjes? Ja, soms zeggen we heel makkelijk als iets verkeerd is gegaan of je hebt iets verspeeld, ja, is ook zonde. Maar het is geen zonde. Zonde, weet je wat zonde is? Heel eenvoudig. Dan moet je er een R achter zetten. Als je weet wat zonde is, dan moet je er een R achter zetten. Zegt Corrie ten Boom, dat heb ik niet bedacht. Zonder. Een mens die zonder God leeft, die leeft in zonde. Als je God niet dient, als je God niet met me rekent, als je hem niet nodig hebt, niet lief hebt, dat is zonde. Dat is nou echt zonde. En daar krijg je spijt van. Zonde. Zonde, dat je het zelf wil doen dus, zonder God, maar ook omdat ze in mij niet geloven, zegt de Heer Jezus. Is toch wat? Dat is een aanklacht. Omdat ze in mij niet geloven, in vers 9.
Want Heer Jezus is gekomen, jongens en meisjes, dat Joodse volk. En je zou zeggen, nou, dat is een herkansing. Want ja, bij de zondeval is de mens zonder God gaan leven. Maar dan komt de Heer Jezus. En zeg je, nou, dan staan ze toch wel op hem te wachten. Dat is toch prachtig, komt de verlosser. Maar dan zegt de Heer Jezus, ik ben gekomen tot het mijne, maar ze hebben mij niet aangenomen. Ik zie daar een stuk verdriet in eigenlijk. Omdat ze in mij niet geloven. Niet geloven is zonde. Ongeloof is zonde. Ongeloof mag je nooit goed praten. Je kunt heel rechtzinnig zeggen, ja, mens kan niet geloven, mens wil niet geloven. Ongeloof, zegt de Bijbel hier, is zonde. En daar word je van overtuigd, gemeente. Daar word je van overtuigd van je zonde. Hebt u dat nooit? Heb je nooit last van? Omdat je niet wilde geloven, hè? Omdat je de Heere God maar steeds op afstand hield. Dan word je ervan overtuigd. Hè? Dat is mooi, dan word je geraakt. Ik geef u een paar voorbeelden. Denk aan de mensen op de Pinksterdag. Petrus had een lange preek gehouden. En dat woord dat kwam in het hart van de mensen. Petrus zegt, jullie hebben de Heer Jezus verworpen. Je wilde niet geloven, je hebt hem gekruisigd. En ze zeggen, wat moeten we doen, mannen, broeders? Want ze voelen dat is niet best, loopt niet best met ons af. Ze krijgen er last van. Ze worden verslagen in het hart. En dan zegt Petrus, ja, gelukkig, als jullie echt de Heer Jezus nodig hebben, gelooft in de Heer Jezus, wordt gedoopt. Dan worden ze overtuigd, gemeente, innerlijk overtuigd. En dan verdwijnt de twijfel. Ik denk aan een vrouw die hele lange tijd er niks van moest hebben, van de evangelie. Maar ze kwam tot bekering. En toen zei ze, kon ik het nou nog maar aan mijn moeder vertellen, want die heeft zoveel voor me gebeden. Maar die moeder was al overleden. En ik denk nog aan een jongen. 10 jaar geleden is zijn vader overleden en zijn vader zegt, jongen, jij moet God zoeken in je leven. Maar die jongen wou het niet. Trouwde met iemand die ook niet van het woord wist. Kregen 2 kinderen. Het hele gezin deed 10 jaar lang nergens aan. Of heel weinig. Maar afgelopen Pasen zijn ze gedoopt. Toen is het veranderd. Wat 10 jaar geleden die vader die ging sterven tegen die zoon gezegd heeft. En tegen die schoon dat ging doordringen. Dan raakt ze overtuigd, gemeente. Mooi, hè? Is de geest je overtuigd. Als die er is, de Heilige Geest, en die is gekomen, die zal de wereld overtuigen. Ik heb op deze wereld nogal wat mogen reizen. In de zending, in Peru, Zuid-Amerika, op Cuba. En veel mensen ontmoet die ja, echt overtuigd geraakt zijn, want die mensen kennen van huis uit de evangelie niet. Maar ze zijn bekeerd, veranderd. En daar kunnen ze van getuigen. En omdat ze als je overtuigd bent, kun je ook getuigen. Zeg, eerst was ik verloren, maar nu ben ik gevonden. Ik hoor bij de Heer Jezus. Ik weet het zeker. Ik heb een nieuw leven gekregen. Door de Heilige Geest. Die gekomen zal die overtuigen van zonde. Dat is de eerste. Zonde. Tweede is van gerechtigheid. We hebben 3 dingen. Van gerechtigheid. Waar denkt u aan bij gerechtigheid? Dat is natuurlijk echt een Bijbels woord, want hoewel, in onze samenleving wordt ook wel eens gebruikt het woord van ja, recht en gerechtigheid. Dat moeten we toch wel nastreven. Nou, gerechtigheid is dat de dingen recht zijn. Hè? Dat het correct is en dat er geen corruptie is en dat het niet onrecht is. Want dat is natuurlijk heel veel. Er is zoveel onrecht. En hoeveel mensen zeggen niet, als ze op de vlucht zijn en in het geloof worden gemarteld, heren, waarom en hoe lang? Wanneer zult u recht doen? Wanneer zal het eindelijk anders worden en dat er gerechtigheid zal komen? Nu had de Heer Jezus daar ook mee te maken, gemeente, want kijk, de Heer Jezus, die werd van alles en nog wat beschuldigd. Hij werd als een misdadiger gekruisigd tenslotte. Hij werd verworpen door de mensen, maar met Pasen. Met Pasen is hij in het gelijk gesteld. Met Pasen is hij gerehabiliteerd, zeggen we, door de Vader. En u is de Heer Jezus de rechtvaardige. De enige rechtvaardige. En zijn gerechtigheid. Die is het die ons bevrijdt van de dood. De geest, en dat weegt nou precies op tegen die zonde. Die geest die wil ons ook overtuigen van die gerechtigheid. Van die gerechtigheid. Want gemeente, jongens en meisjes, misschien zegt u wel eens, ja, dat klinkt mooi, maar hoe kom ik nou in de rechte verhouding met God? Dat is een goede vraag. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Misschien zegt u wel, nou, als ik naar mezelf kijk en ik luister naar de wet van God, dan is er nogal wat ongerechtigheid in mijn leven. Stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Nou, is mooi gemeente dat het hier gaat vanmorgen niet over een straffende gerechtigheid. Niet over een eisende gerechtigheid. Maar om een bedekkende gerechtigheid. En een reddende gerechtigheid. Omdat Christus deze gerechtigheid op zijn naam heeft staan. En omdat hij alles heeft volbracht. Gemeente, dat is het toch wel, hè? Ik weet niet waar u het van verwacht in uw leven. Sommige mensen zeggen, het valt allemaal wel mee, ik ben toch aardig rechtvaardig, ik doe mijn best en kom een heel eind. God zal me wel aannemen, maar dat is geen basis. Het gaat om deze gerechtigheid. U weet, Luther, nog een paar voorbeelden te geven, Luther die topte daar ook mee, hè? Die dacht, ja, hoe moet dat nou? Wordt je gerechtigheid, dat vond hij zo'n akelig woord eigenlijk. Maar toen zag hij dat het bevrijdend was, omdat het de gerechtigheid van Christus is. En dat hij erop mocht bouwen en leunen en steunen. En McShane die zegt, u kent misschien dat bekende gedicht, hè? Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Maar dan zegt hij verderop, nu ken ik die waarheid. Zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf, nu neemt mij geen Satan de zegen kroon af. Dat is zijn gerechtigheid. Heilige Geest, gemeente, deze morgen hoop ik ook door de preek dat u daar iets meer zicht op krijgt. Op die volkomen gerechtigheid van Christus. Juist als u dat eerst ook beaamt van dat ongeloof. Die gerechtigheid. Want die gerechtigheid, u zegt ja, ik leg dat nou zo uit, maar u zegt er staat toch een beetje anders in de tekst. In vers 10, van gerechtigheid, omdat ik tot mijn vader heen ga. En u zult mij niet meer zien. U zegt misschien, daar heb je het helemaal niet over. Nou, het hangt wel met elkaar samen, want omdat nou de Heer Jezus die gerechtigheid heeft, kan die naar de vader heen gaan? Omdat alles volbracht is? Mag die naar de vader heen gaan? En u zult mij niet meer zien. Nee, dat is logisch, dan is de Heer Jezus bij de Vader. Maar later zullen hem ze wel weer zien, hoor. Het is niet voor definitief. Want de Heer Jezus in een korte tijd, je zult hem niet meer zien, maar later zullen we hem wel zien. En in Johannes 17, het hogepriesterlijk gebed, bidt de Heer Jezus, Vader, ik wil dat ze bij me zijn, die gij mij gegeven hebt. Dus dan mogen ze hem toch wel weer zien. En dat is de tweede gemeente, van zonde, van gerechtigheid. En de derde, van oordeel. De geest overtuigt van oordeel. En schrikt u dan met dat woordje oordeel? Of niet? Oordeel. U zegt dat is een ernstig woord, hè? Het oordeel, het laatste oordeel. Oordeel, er staat in het Grieks het woordje crisis. Geest overtuigd van crisis, oordeel. Nou, ik ben de laatste om daar makkelijk over te denken, gemeente, over het oordeel. Kun je best wel eens benauwd mee hebben. Wie zal dan bestaan? Maar, gelukkig, de Heer Jezus betrekt dit hier in vers 11. En van oordeel, moet u lezen, dat is bevrijdend, omdat de overste van deze wereld geoordeeld. En de Statenvertaling of de herziene Statenvertaling zegt, veroordeeld is. Dus dat oordeel, dat heeft te maken met die overste van de wereld. En wie is dat nou weer? Dat is de tegenstander van God. Overste is de leider, de aanvoerder van de wereldse macht, de gemeente van de duivelse machten. En de overste van de wereld, die moeten we niet onderschatten, alsof dat allemaal niet zoveel voorstelt. Overste van de wereld, die wil op zoveel manieren, hè? Jongeren vooral misschien, maar ook ouderen aftrekken van God. Dat is een tactiek. En daar kan die occulte praktijken voor gebruiken. Hij kan verderfelijke praktijken, mensen meeslepen naar de ondergang en ze helemaal losweken van God. Overste van deze wereld, gemeente, moet altijd maar bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Die overste van de wereld is altijd bezig, zelfs al in de kerk nog, om mensen van God af te trekken. Maar nou is het bijzondere, en daar overtuigt de geest ons ook van, dat die overste van de wereld niet het laatste woord heeft. Hoe sterk die ook is. Die overste van de wereld, die is in principe, zegt de Heer Jezus hier, geoordeeld of veroordeeld. Hij is in de crisis gekomen. Hij was in de crisis, in het oordeel. Wanneer dan? Wel, dan moet u denken aan Colossense 2. Daar staat dat toen Christus aan het kruis hing, dat hij toen de machten heeft ontwapend en heeft overwonnen. Dat het kruis van de Heer Jezus geen nederlaag was, maar overwinning. Het kruis van de Heer Jezus was de nederlaag voor de overste van deze wereld. Toen kreeg hij de doodsteek. Maar het was de overwinning voor de Heer Jezus. Schijn bedriegt. Christus wint door te verliezen. Door het kruis, door het offer, overwint hij de boze. En daarom, gemeente, is dit een woord van triomf. Overste van deze wereld. Hoe die mens ook kan belagen nog. Die is in principe geoordeeld. Je mag de duivel wegsturen. Duivel, je hebt op mij niet het recht meer. Je bent veroordeeld. In Johannes 12 staat dat hij buitengeworpen is, dat hij verbannen is. Ja, u zegt dan, ja, maar daar zien we zo weinig van. Zagen we dat maar meer? Nee, je moet het ook geloven. Dan moet de geest het ook overtuigen. Ook al, want dan zie je het niet, maar je gelooft het wel. Het is vaak niet zien en toch geloven. We zien gemeenten vaak, laten we om eerlijk zijn, zoveel stuiptrekkingen nog van de boze, van de Satan. Hoe die tekeer gaat. Dat hij alle dingen kapot wil maken. We zien nog niet, zegt de Bijbel, dat in de Hebreeënbrief, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nog niet. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En ik las ergens, de nederlaag van Satan, die zal door de loop van de geschiedenis in de overwinning van de geest zichtbaar worden. Op allerlei plekken op deze wereld waar het woord komt en overhand heeft, daar is de heerschappij van Christus en iets van het vrederijk. En Calvijn in zijn commentaar, die is hier heel positief over. Die zegt, tegenover alle verwarring van deze tijd is er de belofte hier van herstel. En van herstel van alles en van de totale vernieuwing. Nou, gemeente, daar wil de geest ons van overtuigen. Ook deze morgen. Geest, als die gekomen is, en het is Pinksteren geweest, dus hij is gekomen, die zal de wereld, ook ochtend, ook de wereld hier, de wereld in mijn hart, de wereld overtuigen. Daar mag u God aan houden. Van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat ze niet in mij geloven, van gerechtigheid omdat ik tot de Vader heen ga. U zult me niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. En wat betekent dat nou concreet, gemeente? Nou dan, dan zal ik deze drie dingen eigenlijk willen omdraaien en in de positieve zin willen formuleren. De Geest die maakt het zo dat we wel in de Heer Jezus geloven. En dat we hem wel vertrouwen. En dat we ons wel aan hem toevertrouwen. En de Geest die wil dat we die gerechtigheid, dat tweede punt, dat we dat ook in praktijk brengen. En iets van die gerechtigheid laten zien aan de mensen om ons heen. Voor het recht opkomen. En voor de armen opkomen. En het onrecht bestrijden. En ook het derde, dat we ons niet verkijken op de overste van deze wereld. Maar dat we op Jezus zien. En weten dat hij de wereld heeft overwonnen. Deze drie dingen. Dan ben ik een overtuigd christen. Dan bent u echt overtuigd. Hoeft u niet altijd maar, ja, misschien, nee, overtuigd. Niet door mij overtuigd zozeer, maar ik hoop vanmorgen wel door de Heilige Geest, gemeente. En ook door het woord, dat u zegt, ja, op dat woord dat bouw ik. En dat is mijn basis, dan ben je overtuigd, een overtuigd christen. Ik vertelde u van die professor aan het begin, die zaterdagavond wel eens twijfelde. Maar zondags, en dan is het goed dat we de zondag hebben, dat we in de kerk zijn en dat we het horen, gemeente, en weer ter harte nemen. Zondags, als hij dan dat woord bracht, dan wist hij het weer zeker. En ik denk tenslotte aan Olivianus. Olivianus was de opsteller van de catechismus. Die had de catechismus geschreven en nog zoveel meer. En toen vroegen ze aan Olivianus, toen hij op zijn sterfbed lag, ben je nou overtuigd? Je hebt boeken geschreven. Je hebt zondag 1 geschreven. Wat is je enige troost in leven en sterven? Toen vroegen ze Olivian, weet je nou voor jezelf ook zeker? Weet je wat hij toen zei? In het Latijn, certissimus. Dat betekent volkomen zeker. Maar dat is dat mooi, hè? Je het zeker mag weten. En deze morgen hoop ik dat dat ook weer voor ons mag hebben geholpen. Overtuigd van de waarheid van het evangelie. En daarop bouwen. En dan kun je zingen, ik heb de vaste grond gevonden. Waarop mijn anker eeuwig hecht. De dood van Christus voor de zonde van eeuwigheid. Als grond gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan als aarde en hemel ondergaan. Amen.
zullen samen danken en ook voor elkaar bidden. Heren, we danken u hartelijk voor deze tekst uit de Bijbel. Er zijn zoveel van die gouden teksten, die woorden die we mogen bewaren in onze harten en ook in praktijk mogen brengen. Danken u, Heren, dat het ten diepste niet van onze overtuigingskracht afhangt, maar van de Heilige Geest, die gekomen, die zal zelfs de wereld overtuigen. Ook op de jongste dag, als alle knie zich zal buigen. Dat is ook een aspect. En elk mens toch zal erkennen dat Jezus Christus de Kyrios is, tot eer van God de Vader. Heer, u wil doorgaan met uw werk, ook hier in ochtend, met de Heilige Geest, die ook jongeren en jonge mensen overtuigt. Want er is zoveel relativisme. Mensen zeggen, maakt allemaal niet zoveel uit en iedereen doet toch wel zijn best. Maar u leert ons deze drie aspecten. Zonde, gerechtigheid en de oordeel dat de overste van de wereld gelukkig geoordeeld is. Twee van de drie aspecten die zo bevrijdend zijn. Heren, wij bidden, geef het woord met ons mee, wees met ons allemaal. U kent ons allemaal door en door. U weet waar we mee worstelen vaak. Waar we ook niet uitkomen. En wat ons ook wel eens, misschien wel eens wat doet twijfelen en wankelmoedig maakt en verdrietig. Maar daarom hebben we dat mooie lied gezongen. Uw bloed roept voor altijd barmhartigheid. Oneindige barmhartigheid. Heren, dat is bij de kruis van Golgotha altijd te vinden. Als de zonde mij bezwaart, steeds vind ik daar opnieuw bereid, ook op 5 juni 2016, oneindige barmhartigheid. We bidden voor de wereld, waar oorlogen zijn, voor de regeringsleiders, voor mensen met zoveel verantwoordelijkheid. Alle vluchtelingenproblematiek, al de vragen rondom Turkije, allemaal voor ons gevoel onoplosbaar. Zoveel strijdende partijen. Hoe wordt het ooit vrede en gerechtigheid? Maar u alleen kunt het, Heer, en laten wij allemaal daarom onze ogen op u richten. Geef ons fijne zondag, ook deze stralende dag. En vanavond mogen wij weer komen, weer te luisteren, te zingen, te bidden vooral ook. Zegen de dominee dan weer, dominee Sonnenberg. Zegen alle dominees hier en overal, de voorgangers en de kerkraadsleden, dat we samen getrouw mogen zijn. In ons getuigenis ook op de scholen en ook met het kinderwerk. En in alle aspecten. Ook morgen weer. En op ons werk en bij ons bezig zijn in deze maatschappij. Hoort u ons in Jezus' naam. Amen. Mogen onze gaven geven, gemeente, die we graag bij u aanbevelen. Ik zie staan woord en daad, natuurrampen, kerkrentmeesters en het bouwfonds. En dan zingen we Psalm 85, vers 4. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Het gaat ook over die gerechtigheid. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht. 85, vers 4. Dank aan de organist voor zijn inspirerende spel. U voor het zingen, het luisteren. Dank God voor deze dienst ook weer. En bewaart u het woord. Praat er nog eens over met elkaar als dat kan. Ontvang de zegen des Heren en gaat u heen in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.